Want hij laat ons nooit alleen. Ja, dat lijkt wel een beetje op een curlingouder dan toch. Wie weet wat de curlingouder is? Mag u even een vinger opsteken of hand opsteken zo? Ja. Ja. Nou, er zijn er niet heel veel. Nee. Wie is een curlingouder? Ja, maar die hand ging weer heel snel naar beneden, zie ik. Ja. Ja, het was in ene keer weer naar voren gekomen naar aanleiding van de luizenmoeder. Maar de term is al ouder. En wordt ook gebruikt binnen de pedagogiek om ouders aan te duiden die alle obstakels die er maar voor die kinderen kunnen zijn weg willen nemen. Dan is het goed om te weten dat curling een sport is. Nou, dat valt mee aan uw reactie. Er is niemand die nu hard begint te lachen. Zo keek ik er wel tegenaan, tegen curling. Met zo'n steen en zo'n ijsbaan, denk ik. En dan zo gooi je zo. Met een bepaalde snelheid. En een soort, ja, ik vind het een soort jeu de boule voor Amerikanen of zo. En dan heb je, en dat is het leukste van de curling, die twee mensen met dat bezempje. Die dan zo voor die steen uit gaan. Dat is, ja, magnifiek. Dat is een techniek, hoor. Dat die mensen niet omvallen dan. Hè. Dan heb je natuurlijk speciale curling bezem ook. Ja. Iemand hier die curling speelt? Ja, was dat een... was dat... Nou ja, nou achter je kijken. Ja, dat zou ik ook doen. Goed. Eigenlijk heb ik een combinatie vandaag tussen twee dingen. De curlingouder en het lopen over water. En daar zitten misschien wel wat parallellen in. Naar aanleiding van de geschiedenis, zoals net Martin ons heeft voorgelezen. En die ga ik, daar ga ik doorheen lopen. En eigenlijk is het eenvoudige, snelle antwoord op, is God een curlingouder, al gewoon gelijk, nee. Maar dan weet u dat vast. He, voor hen, voor wie de dienst te lang duurt, je hebt de boodschap binnen. Schriftlezing was het Matthäus 14, vers 22 tot en met 33. En daar staat bij vers 22. En meteen gelaste, Jezus dwong zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij zelf de menigte zou wegsturen. Nou, dit is het verhaal opvolgend aan de wonderbare spijziging. En vooraf gaat de wonderbare spijziging, is er het nieuws van de dood van Johannes de Doper die tot Jezus komt. He, dus dan wordt Jezus geïnformeerd dat Johannes de Doper dood is. En dan wil hij in rust zich terugtrekken. En al die mensen, er stond net de tekst zo, dat mag. Ja, laat maar staan. En dan wil hij zich terugtrekken en dan komen al die mensen, die komen daar achteraan. En dan komen ze weer naar hem luisteren en naar zijn verkondiging. En dan wordt het laat en dan krijg je de wonderbare spijzigingen. Dan met die broden en die visjes en dat werden dan 5000 mensen werden daarmee te eten gegeven. En er waren er ook nog achteraf 12 manden met brood waren er over. En als dat afgerond is, dan gelast Jezus zijn discipelen het schip in te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant. Terwijl hij de menigte van die mensen naar huis zou sturen. In veel gesprekken met jongeren, dan zeggen ze, ik geloof op zich de Bijbel wel en zo, maar niet alle verhalen die erin staan. Nou, dan weet ik al welke twee verhalen dat het zijn die ze niet geloven. Dat is de wonderbare spijziging en Jezus loopt over het water. Dat zijn deze twee verhalen. Ze geloven op zich de Bijbel wel, maar niet de verhalen, al de verhalen die erin staan. Deze twee verhalen die ze niet geloven, zijn cruciaal. Want de vraag die dan gesteld moet worden, die is, waarom geloof je dat niet dan? En het antwoord is meestal iets in de trend van, dat kan toch helemaal niet. Ah, klopt. Dat kan ik helemaal niet. Ja, je kunt het gewoon niet met 5 broden en 2 vissen 5000 mensen te eten geven. Dat als ik probeerde wel eens met een picknick, maar het werkt niet. En over water lopen gaat ook niet echt heel erg soepel. Hè? Geen mens kan dat. En dat is nou juist wat om draait. Geen mens kan dat. En als hij het wel kon, dan moet hij wel God zijn. Dat is de enige manier waarop het kan. En het is cruciaal voor je geloof. Of dat Jezus een mens is, die prachtig mooie dingen deed, of dat hij God is. Dat is cruciaal voor je geloof. Want als Jezus gewoon een goed mens is, dan komt hij in het rijtje van de rest. Maar als Jezus God is, dan kun je het verhaal, laten we zeggen, tot je laten komen dat hij degene is geweest die de zonde op zich genomen heeft, die de dood voor ons gedragen heeft, opgestaan is uit de dood, daarmee de straf voor God heeft weggedaan en de weg naar God toe vrij heeft gemaakt. Maar als hij gewoon een goed mens is, dan is hij, nou, ik wou niet zeggen Paul Baloch, maar ik vind mezelf ook best goed. En wie van ons vindt zichzelf ook niet best goed? En dan vind ik dat er heel veel mensen zijn die nog veel beter zijn dan ik of dan u. Die echt zoveel dingen bereikt hebben in het leven, weet je, dat je eigenlijk zou zeggen van ja, dan moet je wel in de hemel komen. En dan gaan wij voor God spelen. Dan gaan wij bepalen hoe God moet oordelen. Als je heel veel goeds hebt gedaan, dan zou je het wel verdiend hebben. Nou nee, Jezus Christus is de enige die het voor ons verdiend heeft en dan moet wel Gods zoon zijn. En het wordt duidelijk uit zo'n verhaal dat hij wel Gods zoon moet zijn. Als dat hij 5000 mensen eten en drinken kan geven, uit 3 keer niks. En als hij kan lopen over dat water. En hou dat even vast. Geloof ik dat hij is Gods zoon. Vers 23, toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. En toen het avond was geworden, toen was hij daar dus alleen. Hij was al onderweg geweest om te gaan bidden, omdat hij verdriet had, omdat Johannes de Doper dood was. En pas nu vond hij de tijd. En daarom moest iedereen gewoon weg. Ook zijn discipelen. Ga vast in die boot, ga naar de overkant. Hè. Daar ontmoet ik je alweer. Hij wilde alleen zijn. Zoals hij wel vaker doet. Ook hij had last van pijn en van verdriet. En van teleurstelling en van moeite. Ook hij had obstakels op zijn weg. En God zijn vader in de hemel die nam ze nou niet echt voor hem weg. Hij moest het zelf doen. Hij moest de weg gaan. En als hij daar tegenaan loopt, dan zie je meerdere malen terugkomen dat hij de stilte opzoekt en dat hij dan in gebed gaat. Jij hebt ook obstakels op jouw levensweg. Ik ook. Allemaal. Worden we dan boos? En worden we dan boos en opstandig op God? Of geloven we het dan allemaal niet meer? Of zoek het maar uit, weet je al? Die houding, die boosheid, waar we in dat lied wat we zongen, hè? Neem mijn boosheid weg. Dat was de Nederlandse vertaling. En dat mijn boosheid weg mag gaan. Dat ik kan bidden voor mezelf, maar dat ik ook kan bidden voor mijn naaste. Of zoek ik God op in de stilte? Het schip was al midden op het meer en het verkeerde in nood. En het kwam door de golven, want ze hadden de wind tegen. Het kan daar verschrikkelijk stormen. Er zijn verschillende verhalen over de stormen op het meer. Het kan er echt tekeer gaan. Het verkeerde in nood door die golven, die beukten er tegenaan. Ze hadden de wind tegen. Misschien wel herkenbaar, een storm in je eigen leven. En dat je zo moet knokken om vooruit te komen en dat het gewoon niet lukt. Als dat ploeteren in het donker van de nacht, golven die over je heen slaan en de wind die om je oren heen giert. En in datzelfde schuitje zitten met familie. Of in hetzelfde schuitje zitten met je kerkgemeente. Of in hetzelfde schuitje zitten met je vrienden. Wat nou makkelijk leven, gebaande paden, geen obstakels als dat je gelooft in God. En neem dat scheepje maar als een symbool voor je leefomgeving. Je school waar je niet van weg kan vluchten. Of je familie. Of kerk. Of de buurt waar je woont, of je mag hem invullen. Dat scheepje als je woonomgeving. Je zit er letterlijk mee opgescheept en je moet het ermee doen. En dan stormt het. En niet vergeten, opdracht, vers 22, in opdracht van Jezus. Dus hij had ook nog jou op pad gestuurd, op weg gestuurd. Ga maar vast vooruit in dat scheepje. Je moet wel, je kunt niet zomaar opgeven. En dan in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe. Dat is een Romeinse telling, dat is van 3 uur 's nachts tot 6 uur 's morgens door hondenwacht. In de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en toen zeiden ze, het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Ik weet niet wat uw beeld is, hè, wat jouw beeld is van die discipelen, maar ik vind dat allemaal ruige, stoere mannen. Toch? Het zal wel komen door de films en de plaatjes die ervan gemaakt zijn. Ze maken gewoon vissers, woeste baard. Heel zo. Aan die nette trekken. Toch? Mooi volk, man. Ja. En ze schreeuwden van angst. Kun je het voorstellen, zo'n bootje met van die stoere mannen in. Weet je wel? Echt van angst. Leer ervan dat het dus echt eng was. En als dat zij, van die stoere kerels, in zo'n angst terecht kunnen komen, dat ook jij in jouw leven obstakels en problemen tegen kunnen komen en waar je echt angst van kan krijgen. Maar ja, wat ook opvalt, je bent in nood, Jezus komt eraan en je herkent hem niet. Ze schreeuwen van angst, een spook. Hoe vaak kwam Jezus al langs in jouw leven en herkende je hem niet? En stuurde die mensen op je af? Of werd je verrast door een lied, of een verhaal, of een bemoediging, of een ontmoeting, zomaar ineens? Kwam Jezus langs en herkende je hem niet. En hoe vaak, jongens, meiden, zat je in de kerk waar Jezus verkondigd wordt, maar ging het allemaal langs je heen? Hoe vaak kwam die al voorbij terwijl je hem nodig had? Maar zag je hem niet en herkende je hem niet? Maar meteen sprak Jezus, vers 27, hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus die antwoordde hem en die zei, Heer, als u het bent, geef me dan bevel over het water naar u toe te komen. En Jezus zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Nou, dat kan toch helemaal niet. Uit je bootje stappen en dan naar Jezus toe lopen. Jij kan toch ook niet uit je bootje stappen? Uit je veilige omgeving? Jouw waarheid? Uit jouw veiligheid stappen? Uit jouw comfortzone? Uit je bootje stappen? Dat is niet echt het volgen van de gebaande paden. Uit je bootje stappen, dat is een weggaan die niemand voor mogelijk houdt, toch? Uit je bootje stappen, dat is wel het toppunt van omdenken. En als het gaat of God een curlingouder is die voor je zorgt en alles gladjes laat verlopen in je leven, dan is dit toch heel onverwacht. Dat je uit je bootje gaat stappen en over water gaat lopen, dan ga je toch het allermoeilijkste doen wat dat er is. Veel jongeren die ik spreek krijgen te maken met tegenslag en met stress in hun leven om wie je bent en wat je kunt en de prestatiedruk die we erop weten te leggen. Je moet knap en mooi zijn en leuk en stoer en ga zo maar door. Jongeren in het midden van echtscheidingen, depressies, heftige problemen. Veel jongeren hebben soms suïcidale gedachten of ze kennen dan wel leeftijdsgenoten die worstelen met gedachten over bijvoorbeeld zelfdoding. Dat lijkt ook wel een beetje op de gedachtenlijn om uit het bootje te stappen. He, uit het bootje stappen van school waar je in zit, of familie, of kerk, of Instagram, of beklemming, of depressie, drugs, of in welk bootje jij dan ook maar zit. Maar dan is het in één keer symbool voor uit het leven stappen. Mensen, Hoe kan het toch dat het leven soms zo zwaar is dat je het niet meer ziet zitten? Is God er dan niet? Heeft God dan helemaal geen zicht op wat er met jou gebeurt? En is God dan gewoon vergeten de weg die jij moet gaan, schoon te schrobben en te boenen, die obstakels weg te halen? Ja, ik denk het niet. Ik denk dat het anders zit. Ik denk dat jongeren die een eind aan hun leven willen maken op het verkeerde denkspoor zitten en dat we ze daarbij kunnen en moeten helpen. Ik denk dat het huidige leven dat ze nu hebben, dat ze dat leven niet willen hebben. En dan ga ik op zoek met ze naar dat andere leven wat ze wel willen hebben. Ze willen een ander leven in plaats van een einde aan het leven. En dat kan ook wel schelden voor heel veel van ons die hier vanavond zitten. Je wilt een ander leven dan het leven dat je nu hebt. Je wilt uit het bootje waar je in zit. Maar dat betekent naar de mens gesproken dat je verdrinkt in het woeste water om je heen. En dan leren we vanavond wel iets van Petrus. En want Petrus die begrijpt dat Jezus op het water kan lopen. En als Jezus het wil, dan kan Petrus het ook. Petrus ziet dat Jezus God is en dat hij boven de schepping staat. En nogmaals, als je Jezus alleen maar ziet als een bijzonder mens, dan mis je echt het hele punt van het evangelie. Want Jezus als mens is prachtig, maar Jezus als God is almachtig. En ja, jij moet zelf roeien en doorploeteren of worstelen in dit leven. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Het is niet gladjes en schoon geveegd. God neemt niet al die obstakels voor je weg. Maar je eeuwige leven, die is al gered. Dat had Jezus al voor je gedaan. En je vergeet het natuurlijk wel eens. Door de wind die om je oren giert en de golven die in je gezicht slaan. Je verliest wel eens de blik op Jezus. En je verliest nogal eens jouw vertrouwen op hem als God die boven de natuur staat. Je valt nog alles terug op jezelf. Ook weer net als Petrus in vers 30. En daar staat, toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd en hij begon te zinken. En misschien denk jij nu ook wel, ja, Baloch, mooi verhaal. Maar als je eens wist wat ik mee te maken heb, man. Als je eens wist met wie ik in dat scheepje zit. Als je eens wist hoe hoog de golven in mijn leven zijn. Als je eens wist hoe hard die storm tekeer gaat in mijn leven. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat we met genoeg mensen bij elkaar zitten om te beseffen en te weten dat er zat zijn die dit tegen mij kunnen zeggen. Dat het zwaar is, dat het moeilijk is, dat het hard is. Maar toen Petrus, net als jij, op die sterke wind ging letten, op de storm in zijn leven, ja, toen werd hij bevreesd en toen begon hij te zinken. En dat doe jij ook. Als je alleen daar naar kijkt, dan ga je zinken. Maar Petrus riep, Heer, red mij. Het is het kortste gebed in de Bijbel. En ik denk misschien wel het meest krachtige wat we kunnen bidden. Heer, red mij. Want Jezus stak meteen zijn hand uit en die greep hem vast. Bam! Vast! Nou ga ik het visualiseren, hè? Dat bootje. En waar was Jezus toen hij voorbij kwam lopen? Niet vlakbij, verder weg. En dat zien ze gebeuren in die storm. Ze roepen ze, spook, spook. Peter zegt, oh Heer, als u het bent, laat me dan naar u toe komen. De Heer Jezus zegt, vanaf afstand, denk ik dan, hè, vanaf afstand, die, kom. Peter klimt uit het bootje en die gaat over het water lopen. Ik denk, naar Jezus toe. En dan in één keer denkt hij, dit is heel raar. Bootje, Jezus, storm, golven. En hij kijkt naar die golven en hij zinkt weg. En pam! Jezus staat bij hem op het moment dat hij hem roept. Heer, red mij! Tjak, vast. Van daar achteruit die kerk of zo. Zo in één keer zo. Roep hem aan. En hij is er. Hij is er. Dat is ook zijn naam. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Dat is waanzin. Roep hem aan en hij is er. En terwijl hij zo Petrus vastgreep en vasthield, zei hij tegen hem: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Dat zeg ik vanavond ook tegen mezelf en tegen jullie. Kleingelovige. Waarom heb je toch zo vaak getwijfeld? We durven zo weinig te vertrouwen op onze Heer. We zien obstakels en we vragen ons af waarom God ze niet heeft weggehaald. Maar God is geen curlinghouder die alles wegveegt wat op ons pad komt. Misschien vraagt God wel eerst van jouw geloof in Hem en jouw volle vertrouwen in Zijn macht. Met mijn God spring ik over een muur, zegt David. Dus die muur, die staat er wel. Je kan er ook keihard op aflopen, er tegenaan. Die muur staat er en die blijft er staan. Alleen met God spring ik er overheen. Vers 32. En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Vers 33. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: werkelijk, u bent de Zoon van God. Dus tot slot zeg ik nog twee dingen. Vers 32. De wind ging liggen. Toen ze in het schip kwamen, ging de wind liggen. Dat had Jezus toch ook veel eerder kunnen doen? Maar hij deed het niet. Hij had die storm veel eerder kunnen laten liggen. Maar hij deed het niet. Hij had alle obstakels uit je leven weg kunnen nemen. Maar hij deed het niet. Hij kan ook in jouw leven alle stormen laten liggen. Maar dat doet hij misschien wel niet. En dat is iets om eens over na te denken. Vanavond, van de week. Hij kan het wel, maar hij doet het niet. Wat wil hij mij leren? Misschien meer geloof en vertrouwen in hem? Dat hij het echt kan? Dat God ervoor kan zorgen dat je een gladde weg zonder obstakels voor je hebt, maar dat hij het niet doet? Dat hij ons geen rustige reis beloofd heeft, maar wel een behouden aankomst? En soms moet je gewoon, hoe moeilijk het ook kan zijn, hoe onbegrijpelijk het ook is, soms moet je de wind om je oren krijgen en de golven over je bootje heen krijgen. En soms is dat voor jou. Voor je geloof, voor je vertrouwen, voor je volhouden, voor je leren hem aanroepen. Heer, red mij! Maar soms is het misschien ook wel voor al die andere mensen in dat bootje waarin jij zit. Dat ze zien wat God met je doet. Want dat is het tweede wat ik nog ga zeggen. Zij die in het schip waren, kwamen door die hele gebeurtenis tot een erkenning dat Jezus echt Gods Zoon is. Ze aanbaden hem en erkenden het eindelijk. Dat was dus nog niet gebeurd, ondanks die wonderen van die 5 broden en die 2 vissen. Nou, avond daarvoor. Soms denken we wel eens dat we hele grote wonderen in ons leven moeten zien om te kunnen geloven dat God bestaat of dat hij er is. Nou, maar die discipelen duurden het heel erg lang voordat ze het erkenden. Zo'n wonder van die wonderbare spijziging was niet voldoende. Een wonder van al die genezingen was niet voldoende. En dan gebeurt er dit en dan zeggen ze: u bent de Zoon van God. En dat is dezelfde Jezus die jouw redder en zaligmaker is. Want hij is niet veranderd. Hij is exact dezelfde. Ook voor jou dezelfde. Kom tot de erkenning dat Jezus Gods Zoon is en ook jouw leven in zijn hand heeft. Want aan het einde van die baan, die weg door het leven, staat God de Vader klaar om jou te ontvangen. Want Jezus heeft die baan, die weg, vrijgemaakt die leidt tot God. En de Geest, die moedigt je aan en die roept je op om te vertrouwen bij al je obstakels, niet op eigen kracht, maar op zijn kracht. die van hem. Hij die ook jou, net als Petrus, kan laten lopen op het water.